Hey, Ben hier. Voor we starten met deze aflevering van Choose Life, een snelle heads-up. Want alle edities van ons programma Into the Wild volgende zomer zijn zo goed als volzet. Maar ik heb ook goed nieuws. Speciaal voor jou komt er een extra editie in 2026. Nog deze week geef ik een online infosessie daarover. En wil je erbij zijn in dat webinar? Ga dan nu naar benshansen.com en claim je plek. Welkom in de Choose Life podcast, de podcast van Ben Sansen over geluk, succes, ondernemen, mindset en een zinvol leven. Mijn gasten en ik brengen je inspiratie voor de volgende stap in jouw persoonlijke groei. Dag lieve luisteraar. Je kan een betere versie van jezelf worden zonder de ander slechter te maken. Het is mijn diepe overtuiging dat we als samenleving pas op vooruit gaan als iedereen de kans krijgt om uit te groeien tot de beste versie van zichzelf. In mijn ogen is de enige manier om je authenticiteit te bewaren dat je trouw blijft aan jezelf, je buikgevoel, je innerlijk kompas en je niet laat sturen door wat men wil. En wanneer je denkt dat je te klein bent om een verschil te maken, probeer dan maar eens te slapen met een mug in de kamer. Annelies Verlinde, dank je wel dat je me hier op je kabinet ontvangt en tijd wil maken voor dit gesprek, een gesprek over authentiek leiderschap. Ik citeerde enkele losse fragmenten uit je boek, eerlijk gezegd. En misschien meteen de eerste vraag, waarom een boek?
Wel, het was nooit mijn jeugd- of kinderdroom om een schrijver te worden, maar ik heb als minister van Binnenlandse Zaken heel wat contacten gehad, ook heel wat crisissen van nabij mogen meemaken, waar leiderschap dan heel belangrijk is. En ook af en toe een tekst geschreven of een voordracht gehouden. En toen kwam het idee, vooral ook van medewerkers op mijn kabinet, om die in een groter verhaal te brengen. En ik aarzelde eerst even, want een boek schrijven, dat is toch niet niks. Hè? Je deelt je boodschap met de wereld op een manier die je dan eigen leven gaat leiden.
Ja,
je zal het zelf ook ervaren dat dan mensen je daarop aanspreken en je plots realiseert dat dat boek in de winkels ligt en dat als een soort vaststaand gegeven zich aan de wereld presenteert. Maar ik ben wel blij dat ik het gedaan heb. In de eerste plaats omdat je je gedachten op een rijtje zet en zelf een verhaal maakt met de vele losse flarden, wil ik het niet noemen, maar wel de meer incidentele benaderingen van het verhaal en tot één grotere rode lijn komt. En daarnaast ook omdat ik het een soort toegangsticket vind om het gesprek daarover met mensen te voeren, zoals in deze podcast, omdat het een aanleiding is. En dus zo wil ik het zelf ook benoemen. Een boek is veel gezegd. Ik heb het een essay met een harde kaft wel eens genoemd. Maar ook omdat het een soort visitekaartje is over mijn blik op de wereld en op leiderschap, zonder dat dat het alfa en het omega is of de volledige waarheid omvat. Ik ben ook geen socioloog of psycholoog of gestudeerde in leiderschap. Maar het brengt wel een debat op gang. En dat is wat ik ook sinds het uitbrengen van mijn boek heel boeiend heb gevonden.
Ja, ja. Het leest als een trein en je hebt af en toe echt het gevoel dat je naast jou op de bijzit van de auto bijvoorbeeld zit, hoe dat je dingen ervaart, crisissen moet aanpakken, noem maar op.
Het gaat ook, ja. Dat was de bedoeling inderdaad, ja. Om mensen een inkijk te geven in hoe ik het beleefd heb om minister van Binnenlandse Zaken te zijn.
Ja, het gaat over authentiek leiderschap en je baseline is ook op zoek naar authenticiteit in een opgejaagde wereld. Wat betekent authentiek zijn voor jou precies?
Voor mij betekent dat je je waarde, je kompas altijd voor ogen houdt. Er gebeurt ontzettend veel in onze wereld en het gebeurt ontzettend snel en steeds maar sneller. We worden ook deze weken voortdurend verrast door beslissingen van wereldleiders om oorlog te voeren of een oorlog verder aan te zwepen, om beslissingen te nemen die eigenlijk een impact hebben op de hele wereld, zowel in zaken geopolitieke veiligheid, maar ook in zaken handelsrelaties. En dus denk ik dat het besluit juist is dat we opgejaagd zijn. Dat heeft ook een weerslag in de media, sociale media, waardoor boodschappen razendsnel verspreid worden. En dan spreek ik nog niet over fake beelden of artificiële intelligentie die worden ingezet om dan nog eens door dat waarheidsverhaal heen te fietsen. En het enige wat je dan kan vastgrijpen om te overleven, vind ik die authenticiteit en je eigen kompas. Dat is voor mij de normen, de waarden waarmee ik ben opgegroeid, die mijn ouders mij hebben bijgebracht, die ik geleerd heb in de jeugdbeweging als hoofdleidster, vervolgens als advocaat en managing partner van internationaal advocatenkantoor en als minister. En die dingen die mijn kompas uitmaken, zoals verbinding, vertrouwen, verwondering, die eigenlijk telkens doorheen de moeilijke vraagstukken die op je bord liggen te te werken. En er komt heel veel ongezien. Het komt, zoals ik zei, met een razende snelheid. En wat je dan moet beslissen is, hoe wil ik hier mee omgaan? En wat zijn dan voor mij de leidraden om dat leiderschap op te nemen? En dan is die authenticiteit ontzettend belangrijk. Ook al lijkt het soms alsof je bijvoorbeeld met snelle populistische beslissingen meer aandacht kan krijgen, populairder kan worden, alsof het met autoritair leiderschap sneller gaat om ergens te geraken. Toch denk ik dat die authenticiteit bijzonder belangrijk is en blijft.
Ja. En je hebt het over de opgejaagde wereld en de politieke arena is denk ik ook een heel opgejaagd gegeven waar je snel moet schakelen. Hoe slaag je er dan in om daar ook authentiek te blijven?
Wel, omdat ik altijd heb gedacht dat ik langer analist zal zijn dan minister en dat dat een taak is die ik vandaag met 300% engagement en enthousiasme wil opnemen. Maar dat ik denk dat er heel weinig dingen het waard zijn om je eigen kompas en je eigen waarden of normenkader aan de kant te zetten. En dat is soms wel eens tegen de stroom invaren, met veel wind op kop fietsen. Maar wel omdat ik erin geloof dat net in tijden waarin dat er zoveel onzekerheid is, je moet vasthouden aan die eigen normen en die eigen waarden. En dat is iets wat ik probeer te doen en dat is met vallen en opstaan, omdat er elke dag nieuwe vraagstukken voorbij komen waar je zegt, ja, zou ik dat nu toch niet anders moeten doen? Of misschien is het toch gemakkelijker om met de overheersende tendens mee te gaan. En dan probeer ik houvast te zoeken bij mijn medewerkers hier op het kabinet, maar ook bij mensen die mij al veel langer kennen dan de dag dat ik minister ben geworden, omdat dat, denk ik, uw referentiekader zou moeten zijn. En dat is een zoektocht dat, zoals ik zei, de ene dag lukt dat beter of zie je het helderder voor je dan de andere dag. Maar ik denk dat dat het enige is wat je recht kan houden.
En heb je het ook geëxpliciteerd, bijvoorbeeld zo'n innerlijk kompas, dat je voor jezelf heel scherp hebt, dit is het en dit kan ik elke keer aftoetsen? Of zit dat heel sterk in jou bijvoorbeeld?
Wel, de drie begrippen die ik daarbij hanteer, verbinding, verwondering en vertrouwen, zitten wel heel scherp in mij. Maar dat moet elke keer toegepast worden op een concrete situatie. En dat is, wat betekent dat als je een beslissing moet nemen over de organisatie van de diensten waarvoor je verantwoordelijk bent? Wat betekent dat op het moment dat je geconfronteerd wordt in een parlement met moeilijke vragen, hoe je die wil beantwoorden? En elke situatie is anders. En dan zijn die begrippen voor mij wel helder. Maar het is niet dat ze als een soort mantra boven mijn bureau hangen, maar het is wel wat ik probeer uit te dragen in het verhaal dat ik breng en in de beslissingen die ik moet nemen.
Ja. Veranderen ze ook doorheen de jaren? Of zeg je van, dit is toch vrij steady?
Wel, ik ben natuurlijk als minister meer geconfronteerd met die vraagstukken. Als advocaat denk ik dat dat ook al onder mijn huid zat, maar dat dan minder de vraag was die bij mij opkomt. Nu word je met zoveel dingen geconfronteerd en vooral ook beslissingen die een grote impact kunnen hebben op de levens van vele anderen. Niet alleen de mensen die nu bij de FOD Justitie werken, maar voordien bij de FOD Binnenlandse Zaken, maar ook de politieke leiderschap dat je wil opnemen en een stukje het voorbeeld dat je moet tonen ten aanzien van de rest van de wereld. En dus krijgt het een andere invulling. Ik denk niet dat mijn waarden veranderd zijn, maar er worden andere karakteristieken, andere eigenschappen van mezelf aangesproken dan toen ik advocaat was en vooral mijn juridische vaardigheden van tel waren, uiteraard. Ja.
En komen ze ook wel eens onder druk staan dat je zegt van, oh, hoe moet ik hier nu mee omgaan? Of zeg je altijd van, dit zijn mijn kernwaarden, daar blijf ik eeuwig trouw aan?
Wel, uiteraard is alles evolutief en ik vind dat je ook voldoende zelfkritisch moet zijn en voldoende zelfreflectie aan de dag moet leggen om dingen in vraag te stellen. Ik heb nergens de waarheid over in pacht. Ik probeer alleen zeer bewust met de verantwoordelijkheid die ik heb om te gaan. En dus ervaar ik bijna dagelijks die druk van beweging in media, op sociale media, van tendensen. U weet ook, elke 3 maanden zijn er polls van politici om te kijken hoe populair ze nog zijn. En dus is de druk heel groot om te gaan met het systeem op een manier dat je daar zelf zo goed mogelijk uitkomt. Terwijl ik denk dat ook in deze tijden leiderschap niet iets is dat over de persoon van de leider gaat, niet iets dat over het ego van de politicus gaat, maar wel over het verschil dat je kan maken voor de diensten waarvoor je verantwoordelijk bent. En dat is precies wat je moet blijven doen. En ik denk dat het geen geheim is dat die druk permanent is. En dat er ook bij justitie, maar vroeger ook bij Binnenlandse Zaken, elke dag iets kan gebeuren, waardoor je opnieuw geconfronteerd wordt met die wezenlijke vraagstukken. En dat is denk ik een druk die ik wel ervaar en waar je moet proberen aan stand te houden.
Wat me zo raakte in jouw boek is dat je heel sterk een pleidooi houdt voor lange termijn, voor partijoverschrijdende visies, dat soort dingen. En dan word je natuurlijk geconfronteerd met die kortere termijn, de 3 maanden polls, de pers die dagelijks jouw dingen voorlegt. En zeg maar, je gelooft heel sterk in het lange termijn stuk, hè?
Ja, ik denk echt dat dat noodzakelijk is om die blik op de lange termijn te houden. En ik gebruik daarbij graag als beeld mijn neefje, dat ondertussen 3 jaar geworden is, enkele weken geleden. En ik vraag me dan af, hoe gaat de wereld eruit zien als hij op de arbeidsmarkt komt? Binnen een jaar of 25, 20. Hoe gaan we dan wonen, werken, leven? Wat gaan we belangrijk vinden? Wat zijn de vraagstukken die op dat moment zullen spelen? En vanuit dat perspectief denk ik dat we vandaag de bouwblokken moeten zetten die nu moeten gezet worden om de toekomst van de volgende generaties te vrijwaren en veilig te stellen. En ik denk dat we dat te weinig doen, omdat alles zo opgejaagd is. Alles lijkt in de urgentie onmiddellijk belangrijk. En als we blijven enkel te kijken naar de waan van de dag, dan gaan we nooit de dingen doen, de zaadjes planten, de bouwblokken zetten die de toekomst voorbereiden voor binnen 20, 30 jaar.
Is het dan een kwestie van die opgejaagde wereld af en toe stop te zetten of te vertragen? Of hoe doe je dat dan? Ja, want de wereld is opgejaagd, maar we doen er allemaal aan mee, denk ik dan.
Ja, ik denk dat dat ook een zoektocht is. En ook daar heb ik niet de waarheid in pacht. En denk ik dat we ons moeten realiseren dat dat met vallen en opstaan komt. En soms zijn er meer pogingen dan successen. Maar ik wil het wel voor mij houden, ook vanuit een begrip dat ik zelf zo mooi vind, niet zelf heb uitgevonden, van het kathedraaldenken. Een kathedraal werd ook gebouwd door bouwmeesters die vaak de plannen maakten en de stenen van de fundamenten legden lang voordat dat bouwwerk volleindigd werd. En soms zelfs terwijl zij er niet meer waren. Maar wel zijn dat bouwwerken die we vandaag nog kunnen zien als monumenten van voorbije eeuwen. En dat soort dingen, denk ik, moet ons ook aanzetten om op die lange termijn te gaan denken. En als leidraad, bijvoorbeeld op het kabinet, zeg ik wel eens, we zouden eigenlijk 20% moeten bezig zijn met de waan van de dag, branden te blussen die zich vandaag voordoen. En 80% van onze aandacht en denkvermogen en tijd moet investeren in de lange termijn.
En lukt dat ook?
Je biedt de eerlijkheid mij te zeggen dat het vaak omgekeerd is, in het beste geval. Maar in die zoektocht, die uiteraard is de perfectie niet van deze wereld, denk ik toch dat die blik voor ogen moet gehouden worden. Omdat als we niet doen wat we nodig hebben op lange termijn, dan gaan we blijven branden blussen en het gevoel hebben dat we achter de feiten aanlopen. En dat is een moeilijke zoektocht, vooral ook omdat je dat niet altijd kan zien. Als ik vandaag zaadjes plant, waar dat de vruchten misschien pas in hun volle grandeur van geplukt gaan worden binnen 15 jaar, dan zal dat niet meer aan mij als minister kleven, maar dan zal dat kleven aan diegenen die op dat moment leiderschap nemen. En toch, zoals vaak de bouwmeesters van ons land, de uitvinders van de welvaartsstaat of het Rijnlandmodel of wat dan ook bleken, denk ik dat dat is wat we moeten doen. En dat mensen, zeker in een opgejaagde wereld, meer nood hebben aan stabiliteit en aan rust en af en toe de tijd nemen om een stap achteruit te zetten en een helikopterperspectief te nemen en dan te kijken wat we moeten doen. Maar dat is natuurlijk in een wereld die zo gejaagd is, die zo bol.com is, zeg ik soms. Alles wat we vandaag bestellen, dat wordt morgen voor 10 uur geleverd. En soms hebben we de indruk, of creëren we de indruk, dat voor complexe maatschappelijke vraagstukken dezelfde bol.com of onmiddellijkheid toepasselijk is, terwijl dat natuurlijk niet kan. Want mocht het zo eenvoudig zijn, dan hoop ik dat alle problemen ook al waren opgelost.
Maar af en toe een leuke anekdote misschien. Ik ben morgen in Lapland, waar ik een klein huisje heb. En daar heb ik een kleine IKEA bestelling gedaan, waar ik ongeveer 6 weken moet op wachten.
Okay.
Gewoon omdat het land daar zo uitgestrekt is. En alle locals zijn dat heel gewend.
Ja.
En dan kom je als Belg ginds en dan ben je vreselijk gefrustreerd omdat het niet vooruit gaat natuurlijk.
Ja, dus wij zijn ook zo gewoon aan de oplossing op de onmiddellijkheid dat we ook als politici ons soms schuldig maken aan dat idee dat iets dat vandaag zich voordoet, dat we daar eigenlijk gisteren een oplossing voor wilden. Terwijl heel veel vraagstukken, bijvoorbeeld over veiligheid en de samenhang met privacy en bescherming van persoonsgegevens, met de fundamentele rechten, dat dat moeilijke vraagstukken zijn. En ik denk ook soms dat we daarin de indruk wekken dat we ons publiek onderschatten. Mensen begrijpen wel hoe complex het is. Als iedereen de spiegel voorhoudt naar een persoonlijke omstandigheid, hoe dat bijvoorbeeld in een groep van collega's of vrienden soms best wel wat tijd vraagt om een compromis te maken, of dat dan een gezamenlijke familievakantiebestemming is, of bij collega's een vraagstuk, hoe willen we nu samenwerken met elkaar? Iedereen realiseert zich dat dat toch wel wat energie vraagt om een gezamenlijke oplossing te vinden. Maar vanuit de politiek willen we vaak de indruk wekken dat we gisteren al een oplossing hadden voor een probleem dat zich vandaag aandient.
Zo werkt het eenmaal niet.
Zo werkt het niet. Ja.
Je boek gaat sterk over leiderschap. Er zit ook een stukje in. En ik moest even in het hoofdstuk titel gaan spieken. De zoveelste feministe, met een vleugje cynisme of zelfspot of zo. Ik vond een grappige titel. Maar wat betekent voor jou vrouwelijk leiderschap precies in de job die je uitoefent?
Ja, ik heb heel lang geaarzeld om zelf te pleiten voor vrouwelijk leiderschap, omdat dat natuurlijk in mijn geval echt een pleidooi is pro domo. Mm. En alsof het lijkt dat ik dat soort pleidooi nodig heb om dan voor mezelf te pleiten, wat ik absoluut niet wilde. Zeker niet dat dat de indruk zou zijn die zou ontstaan. Maar wel omdat ik geloof dat in leiderschap ook meer empathische en andere karakteristieken van belang kunnen zijn dan het klassiek beeld van macht dat we lange tijd hadden. Namelijk dat macht autoritair is, dat je daar bijzonder veel daadkracht voor nodig heeft, dat dat harde karakteristieken zijn. En dus ik was altijd meer voorstander voor empathisch, authentiek leiderschap of voor agreeable leadership, zoals dat dan heet. Ik ben dan door een bekende psychiater overtuigd geraakt dat je wel mag spreken van vrouwelijk leiderschap en dat je uiteraard in de bijzin altijd moet zeggen dat ook mannen vrouwelijk leiderschap kunnen tonen. Wat we vooral niet moeten doen, is denk ik ons verliezen in de etiketten of in de bewoordingen, maar wel in de aard van leiderschap die we willen. Namelijk met ook authenticiteit, transparantie, openheid, empathie. En dat dan net zo goed begrippen zijn die in leiderschap hun plaats mogen kennen. En Jacinda Ardern, de voormalige premier van Nieuw-Zeeland, heeft ook recent haar boek geschreven en zij gebruikt eigenlijk dezelfde begrippen. Dingen die misschien vroeger als eerder soft of zwakke karakteristieken zouden bestempeld zijn, kennen nu ook een echte plaats in volwaardig leiderschap. En dat is wat we nodig hebben, omdat ik geloof dat ook heel veel mensen, of je nu in de publieke sector, maar ook in de privésector, leiderschap opneemt, zich herkennen in die karakteristieken.
Ja. Ik citeer nog één regel uit je boek, waarin je zelf ook Ilja Leonard Pfeiffer citeerde. Geen man zal ooit een groot man zijn als hij niet ook een vrouw durft te zijn.
Ja.
Wat betekent die zin voor u?
Wel, opnieuw, ik wil het niet op de spits drijven qua gender, omdat ik geloof dat er dan heel veel energie en vooral ook begrip verloren gaat tussen de verschillende geslachten. Maar soms zegt men wel eens, don't raise your girls like boys, but raise your boys like girls. En dat is eigenlijk voor mij ook een vertaling van wat hij daar zegt in zijn boek Alcibiades. Dat je karakteristieken die misschien eerder als vrouwelijke karakteristieken worden aangemerkt, ook moet gebruiken in leiderschap. En we zullen er pas echt zijn als mannen ook de volledige vrijheid voelen om die vrouwelijke karakteristieken te gebruiken, net zoals vrouwen de meer mannelijk geachte karakteristieken kunnen gebruiken. Want dan ontstaat er volledige gelijkwaardigheid. En niemand is gelijk. Iedereen kijkt naar de wereld met zijn eigen bril. En het is precies in de inclusie van al die verschillende perspectieven dat we, denk ik, een volwaardige vorm van leiderschap gaan vinden. En ik denk dat dat belangrijk is, dat we dat erkennen en dat we niet de dominante, klassieke soort leiderschap de bovenhand laten nemen. En als je rondkijkt in de wereld, lijkt het wel of we soms terug een stapje achteruit zetten. We hebben ook Netflix-series gezien waarin dat blijkt dat bepaalde soorten leiderschap door jonge generaties, omdat ze misschien elders geen houvast meer vinden, terug als de normale standaard overnemen. Terwijl we altijd dachten dat het alsmaar meer gelijkwaardig ging worden. En nu lijkt het soms of dat we door de onzekerheid stapjes achteruit zetten. En voor mij, nogmaals, zonder socioloog of psycholoog te zijn, hangt dat ook samen met de onzekerheid waar mensen houvast zoeken en dan nood hebben aan heel duidelijke patronen, aan heel duidelijke quotes, heel duidelijke boodschappen die misschien af en toe wat te kort door de bocht zijn en daardoor afbreuk doen aan de nuance van onze samenleving.
Ja, maar ik denk die eenvoud in de complexiteit van de maatschappij van vandaag, dat die ook niet meer bestaat, dat het bijna onmogelijk is. Ook al is die behoefte er misschien, ik denk het onzeker durven toelaten, dat dat ook heel veel kan brengen.
Ja, ik ben het helemaal met u eens. En dan zien we rondom ons in de grote wereld, of soms dichter bij huis, dat die heel dominante, klassieke machtsconcepten toch terug de bovenhand halen. En dat in die onzekerheid, het lijkt of dat je via Twitter de wereld kan besturen of dat je heel cassant moet zijn om nog te bestaan in politieke discussies. En dan zijn dat evoluties waar dat we misschien niet op gehoopt hadden of die we niet verwacht hadden de afgelopen decennia, die toch terug de werkelijkheid worden. En daarom dat ik ook dat boekje of dat essay heb geschreven, omdat ik denk dat het waardevol is dat iedereen bijdraagt aan die discussie, net zoals u doet met uw boek of uw podcast, waar je zegt, we hebben alle betrokken stemmen stemmen nodig. Wat we niet mogen toelaten, is dat de wereld wordt overgelaten aan die dominante Twitter-stemmen, maar dat we wel die gesprekken opzoeken en dat iedereen zich betrokken voelt en dat we rolmodellen hebben waaraan dat we ons kunnen spiegelen. En dat hoeft niet vanuit een zekere waarheidsdenken te zijn, maar wel vanuit een engagement voor een samenleving die niet geatomiseerd kan zijn, die niet geïndividualiseerd kan zijn of gepolariseerd, maar wel net in die gemeenschap en dat soort gesprekken moeten voeren.
Hoe kijk je trouwens naar de polarisering die zich toch in heel veel domeinen uit in de samenleving?
Wel, ik heb daar al heel wat gesprekken over gevoerd en soms zegt men, ja, er is niet meer polarisering dan vroeger, het wordt alleen duidelijker. Vroeger had je natuurlijk ook, en dan ga ik al enkele decennia terug, een aantal silo's, mensen werden geboren vanuit een bepaalde overtuiging en hele leven speelde zich af in die
zuil.
Silo. Je las de krant, je had het ziekenfonds, je ging naar dat soort scholen, je trouwde, dus heel je leven speelde zich af. Dat had wel het voordeel van de duidelijkheid, dat je dat allemaal goed kon kaderen en dat als je wist dat je met iemand van een andere zuil in contact kwam, wat het wereldbeeld of het perspectief was. Vandaag loopt dat veel meer door elkaar heen en dus ik wil ook niet het debat voeren of de competitie van wat is nu meer polarisering of niet. Alleen in de publieke wereld met sociale media die zeer snel zijn, waarbij algoritmen je eigen wereldbeeld versterken in een soort van flou artistiek, omdat je niet meer precies weet van waaruit bepaalde boodschappen komen, is het wel veel aanweziger en dus ook moeilijker te vatten. En dus ik heb wel het gevoel dat minstens in de publieke wereld de polarisering toeneemt, omdat vandaag ook gesprekken op afstand worden gevoerd. Vandaag werd er waarschijnlijk aan de toog, vroeger werd er aan de toog van bruine cafés ongelooflijk gediscussieerd, ook tussen verschillende wereldbeelden of overtuigingen. Maar dat was wel in een gesprek, dat ging er misschien soms hevig aan toe, waar mensen elkaar in de ogen keken en je dan naar huis kon gaan, al dan niet met een besluit van het gesprek, maar je had wel gesproken, terwijl nu gebeurt dat, van achter schermen, waar dat je totaal geen context meer hebt.
En dat maakt het helemaal zo
moeilijker. Ja. Ja.
Leiderschap is ook een stukje durven loslaten. Hoe ervaar je dat zelf? Ik begreep dat jouw agenda zo'n beetje in blokken van 15 minuten wordt ingepland en dat er altijd wel iemand achter je aanloopt. Je volgende afspraak zit hier, zoals ik net ook mocht ervaren. Hoe is dat voor jou om dat loslaten en vertrouwen van andere mensen?
Ja, ik zou niet kunnen functioneren zonder topmedewerkers die mij helpen, mij dingen voorleggen die besproken moeten worden, maar dan nog moet je loslaten. Als advocaat was ik vroeger het gewoon om mijn dossiers te kennen tot in de details, daarover gesprekken te voeren, te gaan pleiten, conclusies te schrijven, adviezen te schrijven. En dus dat is nu anders, omdat er zoveel passeert, zoveel beslissingen je moet nemen op een bepaalde dag, dat dat onmogelijk is om dat te doen. Dus je moet daar eigenlijk nog meer rekenen op vertrouwen en op de ervaring en de kennis van de mensen met wie je mag werken. En af en toe ook begrijpen dat je niet tot in detail elk dossier kan kennen. En dus dat is voor mij een les geweest, omdat ik denk ik eerder perfectionistisch van aard ben en dus dat niet gewoon was om zo te werken. Maar het kan niet anders. En ik probeer belangrijke beslissingen goed te overdenken, dat te overleggen en daar dan in te sturen en dan vervolgens vertrouwen te hebben in het verloop.
Ja. Je zei het net al, Annelies. Je hebt heel wat jaren als advocaat gewerkt en dan plots, het is toch vrij plots gegaan, denk ik, dat zijn ook de eerste pagina's van je boek, plots ben je dan minister. Hoe heb je die overgang ervaren destijds?
Ja, dat was zeer bijzonder en als ik erop terugkijk, ook iets wat je niet helemaal kan voorstellen of visualiseren voor je aan begint. En misschien maar goed ook, want dan
zou je niet aan beginnen,
meer
misschien
aarzelen, dat zou best kunnen. Voor mij was het een bijzondere periode, uiteraard omdat ik in coronatijd minister ben geworden. We hebben vrij snel opnieuw heel straffe maatregelen moeten nemen over het beperken van contacten, mondmaskers. En dat heeft zeker mijn eerste maanden als minister ook gekleurd, omdat ik heel weinig persoonlijk contact kon hebben. Heel veel van achter schermen, achter mondmaskers, wat toch de sociale contacten heeft beïnvloed. Ook het non-verbale een stuk heeft weggenomen, dus dat vond ik zeer moeilijk. Maar wat het grootste verschil is inderdaad, is het visibele en het feit dat je een stukje publiek bezit wordt, omdat je de rol hebt die zeer zichtbaar is voor veel mensen. Dat was het grote verschil, samen uiteraard met het besef dat je vandaag beslissingen neemt die potentieel een impact kunnen hebben op het leven van 11 miljoen mensen, eerder dan als advocaat, waar je de belangen van een cliënt verdedigt. Er zijn uiteraard dingen die gelijk zijn, onderhandelen, dossiers kennen, om mensen te kunnen overtuigen, proberen consensus zoeken. Dat zijn allemaal dingen die ik als advocaat ook al deed. Maar de publieke aspecten daarvan hebben toch wel het helemaal veranderd. En maakt je ook meer bewust dat elk woord dat je zegt, elke beslissing die je neemt, elke bezoek of activiteit die je doet, dat dat ook kan gezien worden door anderen. En ja, dat maakt wel een heel ander leven dan als advocaat.
Stel dat je het moet overdoen, zou je het anders doen? Ik bedoel, letterlijk die beginfase?
Oh, dat weet ik niet. Ik denk dat we altijd geprobeerd hebben om in die context zelf zo goed mogelijk beslissingen te nemen, te overleggen, te bekijken wat er kon, zeker bij de eerste coronaweken of maanden. Maar uiteraard ben ik niet in de politiek gegaan om coronamaatregelen te moeten nemen die het leven van mensen aan banden hebben gelegd. Dat was iets wat op ons is afgekomen. We moesten dat zo goed mogelijk doen, maar dat was niet mijn politieke ambitie om zoiets te kunnen doen. Ik denk dat ik misschien nog met meer vertrouwen mijn kompas zou hebben omarmd en verder uitgediept, omdat ik heel vaak tijdens die eerste maanden, zelfs jaren moet ik zeggen, het verwijt heb gekregen dat ik niet verkozen was en dus dat er een vraag kon gesteld worden bij mijn democratisch draagvlak. Ik ben nu ook wel blij dat we die eerste verkiezingen hebben doorgemaakt, waarna dat argument een stukje is weggevallen. En ik heb altijd gezegd dat ik ga vasthouden aan mijn kompas, niet wetende hoe dat gaat uitdraaien, of mensen dat gaan zien, of dat daar ergens een draagvlak voor zal zijn. Want ik had dus nooit stemmen op die manier gehaald. En dus de stemmenaantallen die ik heb gehaald bevestigen voor mij iets wat dat het duidelijk was dat ik mijn kompas wel degelijk mee kon nemen in mijn politieke activiteiten. En misschien had ik dat eerder met meer overtuiging gedaan dan het geval was. Maar goed, je kan de tijd niet terugdraaien en achteraf zijn we allemaal slim, of toch hopelijk.
Hopelijk,
dus dat,
ja.
Dat is hoe dat het leven loopt. Hè. Je leert ook aldoende en omgaan met situaties. En het enige wat ik kan zeggen is, ik heb geprobeerd om elk mogelijk moment te benutten om in eer en geweten, op basis van een informed decision, beslissingen te nemen.
Annelies, je zei het er straks al, je bent hopelijk nog veel langer Annelies dan minister. En dat wens ik je uiteraard ook toe. Hoe kijk je naar het leven zelf? Ik heb je net het boek cadeau gedaan, Choose Life. En die twee woorden betekenen letterlijk kiezen voor het leven, om er iets heel zinvol van te maken. Ik lees doorheen de regels van jouw boek ook wel een beetje dat iets is wat jou heel hard aanspreekt. Hoe kijk je daar zelf naar het leven?
Het leven is fantastisch als je
de kans hebt. Dat zeg je met een brede glimlach. Voor de luisteraar die geen beeld heeft.
Om iets te mogen doen dat je graag doet, met mensen die je waardeert, die je probeert verder te helpen. En af en toe tijd voor ontspanning en dingen die je daar graag doet. Dus dat is fantastisch. Ik ben zelf heel dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen in mijn leven. Dankzij mijn ouders, dankzij de vrienden die ik heb mogen ontmoeten. Dankzij ook de professionele contacten van bij de eerste dag. Als advocaat heb ik vertrouwen gekregen om te groeien in die job. En dat is ook wat ik probeer verder te doen in mijn huidige en ook mijn vorige professionele contacten. Om zelf mensen kansen te geven en hen de beste versie van zichzelf te laten worden. Dat is niet altijd evident, want er is ook heel veel externe druk. Daarover hadden we het al. Ik probeer heel bewust te leven. Ik denk dat ik door de keuze van ministerschap ook wel echt gekozen heb voor een zinvolle invulling. Ik was altijd ontzettend graag advocaat. Ik heb ook altijd gedacht dat ik op pensioen ging gaan op het kantoor waar ik als eerstejaars stagiair, eerste dag, ben beginnen werken. Dat is anders uitgedraaid, maar het is ontzettend verrijkend om iets te mogen teruggeven aan de samenleving. Mijn leven was ontzettend boeiend. Ik had toffe collega's, toffe dossiers, toffe cliënten. Maar nu heb ik het gevoel dat ik toch kan bijdragen aan een groter geheel. En dat is heel veel voldoeninggevend. En dat maakt mij vereerd en ook blij dat ik dat kan doen. Ik denk dat ik probeer bewust om te gaan met die kansen en dat zo maximaal mogelijk in te vullen. Ook nu, een ministermandaat is bijzonder intens, heftig bij momenten. En ik ben mij ook bewust van de beperking in de tijd, waardoor je het gevoel krijgt dat je er nu maximaal alles moet uithalen om dan zo ver mogelijk te kunnen springen.
Ja. Is er in al die tijd nog tijd voor jezelf om bijvoorbeeld een hobby te beoefenen of te gaan hardlopen of te ontspannen op een of andere manier? Of is het letterlijk van maandag tot zondagavond aanstaan?
Je staat altijd aan, in die zin, zeker ook bij de departementen die ik onder mijn hoede had en nu heb, dat er altijd iets kan gebeuren en dat je altijd bewust moet zijn van incidenten of crisissen die zich kunnen voordoen. Maar gelukkig heb ik af en toe nog wel tijd om even mijn hoofd leeg te maken. Ik denk ook dat dat nodig is. Ik denk dat we onszelf blaasjes wijs maken dat als je van maandagochtend tot zondagavond op dossiers werkt, dat je dan nog heldere en goede beslissingen kan nemen. Dus ik probeer af en toe te lopen. Voor mij is dat echt een manier om mijn stress te verbranden en letterlijk even alles te geven, fysiek dan, om dan er beter kunnen, tegenaan te kunnen, mentaal. Ik word ook goed omringd, dus ik heb voldoende afleiding. Mensen die ik al heel mijn leven ken, of quasi heel mijn leven, die het beste met mij voor hebben. Dat is ook een van de dingen die ik leukste vond als reactie op mijn boek, dat ze mij daarin herkennen. Dat dat niet een soort kleed is dat ik heb aangedaan als minister, maar wel de persoon Annelies. En dat probeer ik ook te bewaken door die contacten, die vriendschappen van zoveel jaren heel erg te omarmen en daar bijzonder dankbaar voor te zijn. Dus dat zijn kleine gelukjes. En ik wil daar ook niet over overdrijven, want er zijn heel veel mensen die een drukke taakbelasting hebben, professioneel samengaan met de zorg voor familie of vrienden of wat dan ook. Dus dat is niet anders. Het visibele maakt natuurlijk dat je nog meer onder de loep wordt genomen. Maar ik denk dat ik probeer daar toch nog enigszins evenwicht in te houden. En tegelijkertijd, zoals ik zei, ik ben mij bewust van de beperking in de tijd. En mijn ambitie is om zo ver mogelijk te geraken binnen justitie, nu in dit geval. En dus dan denk ik, ja, ik zal nadien nog wel wat meer evenwicht te zoeken en balans opzoeken. Maar dat kan u niet, want...
In de volgende legislatuur.
Ik wil er geen spijt van krijgen dat er dingen gebeurd zijn of dingen waren die we hadden kunnen doen, maar het niet, door de tijdsdruk niet helemaal gelukt is. En ja, dat is toch wel een grote ambitie die ik draag.
Je bent vandaag ongelooflijk gedreven. Je spreekt ook met heel veel vuur. Wat heeft het leven jou gebracht dat je vandaag zo gedreven bent? Of wat is de grootste les die je ooit hebt gekregen van het leven?
Ja, ik denk de gedrevenheid die ik voel om de verantwoordelijkheid te nemen. Ik ben altijd vanuit een grote verantwoordelijkheid opgevoed. Ik was ook de oudste in mijn gezin. Niet dat mijn zussen niet verantwoordelijk zijn, maar soms zegt men toch dat de oudste nog een extra verantwoordelijkheidsgevoel draagt. En het is die gedrevenheid die mij brengt, ook de voldoening die ik krijg door samen met mensen op weg te proberen gaan. En vandaag binnen justitie zijn dat de mensen die in de gevangenissen werken, de mensen die rond justitie werken, de magistraten, zoveel partners van justitie. En ik voel mij wel verantwoordelijk voor hen om zo ver mogelijk hun wereld ook beter te maken. Omdat het in dit geval ook over de rechtsstaat gaat, wat mij als jurist uiteraard zeer nauw aan het hart ligt. En dus ja, ik denk dat we met enthousiasme, met energie, met positivisme naar de wereld moeten kijken vanuit ook een grote hoop. Dat er is niet als een soort van naïeve optimisme om te denken het gaat wel voorbij, het wordt wel weer beter, we moeten dit nu even uitzweten. Maar wel vanuit overtuiging dat het zinvol is om ergens voor te gaan, zinvol om ergens voor te vechten. Zelfs al zie je niet onmiddellijk de resultaten of de successen, maar wel omdat het belangrijk is. En ja, dat is een gedrevenheid die ik denk ik altijd gehad heb toen ik vroeger in leiding stond in de jeugdbeweging of hoofdleidster of toen ik managing partner werd en dus nu ook ervaren. Dat is mijn grote voorrecht, dat ik iets mag doen dat ik graag doe, waardoor dat het ook minder belastend voelt om terug te geven.
Ja. En van waar haal je al die energie en hoe houd je dan focus in zo'n hectische omgeving?
Ja, ik denk dat toch is door af en toe te gaan lopen, bijvoorbeeld af en toe een kleine time-out te nemen, rustig. En dat kan in deze periode in de zon te zitten op een terras bij mij thuis met een koffie. Om te zeggen, oké, dit is waar ik dankbaar voor mag zijn. Ik hou zelf ook een klein dagboekje bij, waarin ik probeer zo de meevallers of de hoogtepunten en dan soms ook de moeilijkere dingen te beschrijven, waardoor je nog eens nadenkt over wat ging er goed, wat ging er niet goed, wat heb ik zelf in de hand, wat is mij eerder overkomen en waar moet ik mee omgaan. Om daar bewust wel bij stil te staan. Ik ben geen grote meditatief iemand, hè, maar ik probeer wel in de tijd dat ik heb, of als ik onderweg ben, bewust om te gaan en ook te luisteren naar podcasts, naar verhalen van andere mensen die inspirerend kunnen zijn en dan op mijn manier daar ook een stukje aan terug te geven.
Staat er ook iets op je not-to-do-lijstje in dat boekje bijvoorbeeld?
Not staat erbij om mijn kompas niet te verliezen, mij niet te laten gaan door de waan van de dag, mij niet te veel te laten afleiden door de essentie, maar dat is soms ook gemakkelijker gezegd dan gedaan. Als politieke woelig vaarwater komt, dan ja, moet je daar toch nog doorheen navigeren. En achteraf kan je zeggen, ja goed, dat was wat het was, maar op het moment dat je ervoor staat, moet je toch de juiste beslissingen nemen, met de juiste mensen overleggen, juiste communicatie brengen. Dus dat is uiteraard iets wat je nooit kan helemaal afzetten, maar ja, dat is het leven van zoveel mensen die leiding geven, ook in een private organisatie.
Absoluut.
Natuurlijk.
Ja. Stel dat we elkaar ontmoeten op jouw voorlaatste dag, of op onze voorlaatste dag. Wat is een uitspraak waarvan je hoopt dat je hem niet zou zeggen?
Dat ik kansen gemist heb om te proberen een verschil te maken. En dat is, zoals we al zeiden, achteraf weet je altijd meer. En achteraf zijn dingen gemakkelijker en zou je andere keuzes maken. Maar ik denk dat de toetssteen moet zijn. Heb ik op dat moment met de informatie die ik toen had, met de mogelijkheden die ik had om met mensen samen te werken, daar geprobeerd om zo groot mogelijk verschil te maken. En ben ik daar bewust mee omgegaan. En ja, ik heb als leitmotief wel eens gezegd, life begins at the end of your comfort zone. Ik heb ook zelf al heel veel mooie dingen mogen ervaren, mooie dingen mogen doen op die momenten of op die plekken waar het misschien minder voor de hand liggend was. En dat is ook een bewuste keuze, niet om het per se op te zoeken. En dat gaat ook helemaal niet over kicks of over spektakel, maar dat gaat wel over wanneer word je uitgedaagd? Wanneer word je misschien vanuit het vanzelfsprekende geduwd naar die verwondering? En zie je dan dat mensen in de meest moeilijke omstandigheden toch nog daar iets moois van maken? En dat gaat over mensen en de verhalen die we vandaag horen uit oorlogsgebieden, waar de moeders toch nog een weg zoeken om hun kinderen eten te geven en ze school te geven en dat soort dingen. Het gaat ook over hier dichter bij huis, waarbij in gevangenissen, gevangenismedewerkers, begeleiders fantastische dingen doen in zeer penibele omstandigheden. En het is ook die verwondering over wat die mensen mogelijk maken, die mij dan weer inspireert of aanzet om hetzelfde te doen. Want ik heb het geluk gehad om veel kansen te krijgen en dus vind ik dat ook normaal. Ik probeer daar dan zoveel mogelijk mee te doen. En het zou mij bijzonder jammer voorkomen als op de dag voor mijn begrafenis ik zou moeten besluiten, ik heb niet het maximale gedaan in de context van toen met de mogelijkheden en de middelen die er toen waren, uiteraard. Maar dat zou ik zeer jammer vinden. Ja.
Is het een kwestie van geluk hebben in het leven, of is het ook echt maakbaar? Of een beetje de twee? Hoe kijk
jij ernaar? Ik geloof heel sterk in de twee. Ik denk dat je absoluut ervan moet uitgaan dat de wieg van iedereen niet op dezelfde plek stond. Er zijn mensen die met een grotere, zwaardere rugzak aan het leven beginnen of doorheen het leven lopen dan anderen. Dat sommige mensen meer geluk hebben door de kansen die ze hebben gekregen en daar zelf niet veel aan hebben moeten doen. Ik heb ook niet mijn ouders gekozen en dus zij hebben mij die kansen gegeven en dat is helaas in sommige andere verhalen helemaal anders. Tegelijkertijd geloof ik ook wel dat je hard moet werken. Ik heb veel kansen gekregen, maar ik heb ook op elk moment wel beslist om ervoor te gaan en hard te werken, zowel als advocaat als nu als minister. Het is niet vanzelfsprekend en je krijgt het ook niet altijd cadeau. Het is niet altijd een walk in the park en je moet er soms hard voor gaan en dat komt af en toe met veel compromissen maken op je tijd en soms nee zeggen tegen dingen die misschien op de korte termijn aantrekkelijker lijken of aanlokkelijker zijn dan de ambitie die je hebt in te vullen op de langere termijn. Maar dus in die zin vind ik dat het een combinatie is van de twee. En ik geloof ook dat hoe meer je geluk je hebt gekregen, hoe meer kans je hebt, en misschien ook hoe meer verantwoordelijkheid je neemt, hoe meer de nood aan hard werken en bewust zijn. Want ja, het is pas in die omvang, als die groot is van de verantwoordelijkheid, dat er ook veel kansen liggen om voor anderen de wereld beter te maken.
Als ik me niet vergis, is je vader ook vroeg overleden. Heeft dat jou gevormd in je leven of heeft dat impact gehad op je latere beslissingen?
Ik denk het wel. Hij is overleden toen hij 65 was, na toch wel enkele jaren ziek te zijn. Dat heeft mij zeer bewust gemaakt van de eindigheid van het leven.
Want hoe oud was jij dan op dat moment?
Dat is een goede vraag.
Ongeveer.
Dat is 9 jaar geleden, dus ik was ergens de tweede helft van de 30. En dus dat heeft mij bewust gemaakt van mensen die mij graag zien, mag ik dat niet zeggen, van het aantal zomervakanties dat ik nog had. En zo kan je een jaar snel voorbij. Het is altijd snel kerstmis en altijd snel zomervakantie. Ja. Ik dacht, dat zijn nog zoveel zomervakanties, dus dat is nog de tijd die ik heb om daar iets maximaal van te maken. En ik hoop uiteraard dat mij een iets langer leven gegund is. Maar dat maakt u wel bewust van de tijd die er is en wat je daarmee wil doen. En in die zin heeft mij dat wel gevormd om ook meer dankbaar te zijn, maar ook meer bewust om te gaan met de kansen die ik heb gekregen. En ja, de eindeloosheid, je hoeft niet elke dag met een zwaard van Damocles boven je hoofd te handelen, want dan is het ook onleefbaar. Maar de bewustheid over, of bewustzijn over de eindigheid zet ook wel aan tot bepaalde beslissingen.
Ik hoorde een Nederlandse psychiater ooit zeggen, de eindigheid van het leven is wellicht het mooiste cadeau dat we ooit hebben gekregen. Net omdat we dan gedwongen worden om er iets zinvol van te maken. Stel dat je 5000 jaar oud wordt of 10.000 jaar, wat ga je dan de eerste 9000 jaar doen?
Ja. Ik zou wel gezond 150 willen worden, want soms vind ik ook dat er het leven te kort is. Hè. Ik denk, ik had misschien ook nog wel helemaal iets anders willen doen in mijn leven. Ik heb lang getwijfeld bijvoorbeeld om geneeskunde te studeren of rechten. En dan denk ik, als zo'n tweede leven waarin dat ik geneeskunde zou gestudeerd hebben, ik had dat ook nog wel eens willen meemaken. En die eindigheid is natuurlijk ook wel een soort spiegel die je zelf kan voorhouden. Maar goed, dat is niet zo effectief. Met de tijd die je hebt, moet je er dan het beste van maken.
Zou je nog iets helemaal anders doen na deze carrière? Want je hebt eerst jarenlang advocatuur gedaan, nu doe je politiek.
Ik denk dat ik te jong ben om op dit soort rollen op pensioen te gaan. Ik kan daar niet op vooruit lopen. Ik heb ook geen plan B vandaag. Maar de kans is groot dat, zoals ik zei, ik langer analist zal zijn dan minister. En dus zal ik zien wat er zich aandient. Ik heb daar nu helemaal geen tijd voor om daarover na te denken. Ja. Dus ik hoop dat ik met evenveel passie iets ga vinden dan dat ik kan doen. Net zoals ik heel graag advocaat was en ik nu graag deze politieke verantwoordelijkheid draag.
Ja. De aanleiding voor dit gesprek was jouw boek. En mijn vrouw had jou ergens ontmoet op een VOCA-event. Als we het hebben over andere boeken, zijn er boeken in jouw leven die jou echt geraakt hebben of jou echt geïnspireerd hebben?
Ja, er zijn zeker boeken die ik graag gelezen heb. Er liggen ook heel nog wat op mijn nachtkastje, moet ik zeggen. Want ik heb te weinig uren slaap en dus ook veel te weinig tijd om te lezen, vind ik zelf. Ik probeer dan in de vakantie wel een inhaalbeweging te doen. Maar wat ik zelf een heel mooi boek vond, is Een Klein Leven. Waar een heel mooi verhaal wordt beschreven van vier mannen en vriendschap en hoe mooi vriendschap kan zijn. En dat is voor mij een boek dat mij tot tranen toe bewogen heeft, omdat dat zo levensecht beschreven is. Het is een heel dik boek, maar ik heb het heel graag gelezen. En dat zijn dingen die zo onder uw huid kruipen dat ik er ontroerd van ben. En dat is, vind ik, mooi. En er zijn daarnaast natuurlijk heel veel boeken die ik graag zou lezen. Een nieuwe boek van Jacinda Ardern, waarbij ze schrijft over A Different Kind of Power en haar verhaal over leiderschap vertelt, staat zeker ook in mijn top 10 van de to-do of to-read lijstjes.
Ja, ik voel me bijna schuldig, Annelies, dat ik op jouw stapel boeken nog een extra
geen enkel
boek
probleem.
Heb gelegd.
Ik kijk er echt naar uit om het ook te lezen. Ik kan alleen niet beloven dat ik dat vanavond nog ga doen.
Verwacht ik helemaal niet. Ja. Eenzaam aan de top, klopt dat?
Ja, het is soms wel eenzaam, alhoewel ik bijzonder goed omringd ben. En ik aarzel dan ook altijd om dat te zeggen, omdat dat lijkt alsof dat je afbreuk doet aan hoe sterk mensen, ook hier op het kabinet, maar daarbuiten meeleven met de verantwoordelijkheid die je draagt. Maar natuurlijk, in dit geval is het jouw foto die in de krant staat en jouw naam. En worden er soms ook heel scherpe berichten gestuurd, vooral dan via sociale media. Dus dat kan wel eens alleen voelen. En dan is de kunst toch om die verbinding te blijven opzoeken. En niet alleen omringd te weten met mensen die naar de mond praten. Ik denk dat dat ook absoluut niet is wat er hier op het kabinet gebeurt. Ook niet elders, want je moet altijd proberen toch om voldoende objectiviteit te houden. Maar nogmaals, ik ben goed omringd, maar het is soms doorheen het traject wel een zoektocht ook naar hoe je zelf wil opstellen ten aanzien van dingen en crisissen die zich aandienen.
Want je zegt het ook zelf, het is jouw foto die in de krant staat. Hoe ga je dan om met kritiek en tegenslagen? Ik neem aan dat die ook ongefilterd tot bij jou komt.
Ja, kritiek is denk ik belangrijk. Het slechtste wat je kan overkomen is dat niemand nog de waarheid durft vertellen en ook de moeilijke dingen niet durft zeggen. Dus ik denk dat dat zeer belangrijk is. Ik probeer met kritiek constructief om te gaan en te kijken, wat kan ik daarvan meenemen? En soms is dat heel gemakkelijk als er natuurlijk dingen worden gezegd die heel veraf staan van je wereld of die heel veraf staan van waar jij je in herkent, is dat moeilijker. En dus ik denk niet dat de kunst is om een soort harnas te creëren en te zeggen, ik creëer een olifantenvel en dan loopt dat allemaal van mij af als water van een eend. Maar heel vaak komt kritiek toch nog eerst binnen en dan zeg je, wat kan ik hiermee, wat moet ik daarvan leren? Wat is het perspectief van degene die de kritiek geeft en hoe komt dat iemand zo een boodschap geeft en wat moeten we daar dan weer mee doen? Dus het is eerder op zoek gaan naar de verbinding over die kritiek dan dat helemaal altijd weg te wimpelen. Ja, soms zijn er dingen waar je niet onmiddellijk mee aan de slag gaat of die zo ver afstaan van de realiteit. En dan is het natuurlijk moeilijk om dat heel snel mee te nemen.
Ja, maar je moet toch wel een beetje olifantenvel kweken, denk ik, in dit vak.
Wel, ik weet niet of ik zelf van olifantenvel zou spreken, maar wel van een manier om daarmee om te gaan en te zeggen, oké, dit is een bepaalde aantijging of dit is een heel persoonlijke opmerking over hoe ik eruit zie of wat ik doe, of waardoor dat niet per se mij helpt om mijn ambitie, in dit geval de verantwoordelijkheid die ik nu draag, waar te maken. En dan moet je zeggen, oké, dat is kritiek. Misschien komt dat uit een bepaalde eigen overweging, mijn eigen perspectief. En daar wil ik dan ook geen afbreuk aan doen, maar daar kan ik nu niet verder mee aan de slag gaan. En er is kritiek waarin men zegt, kan je daar toch eens rekening mee houden? Of dat hebben jullie niet begrepen? Of als er ook kritiek komt op de politiek in zijn geheel, zet dat mij wel aan om na te denken, hoe kunnen we er nog beter voor zorgen dat mensen begrijpen dat wij hier zitten om te proberen het land te redden voor de volgende generaties. En blijkbaar komt die boodschap niet aan. Waaraan ligt dat dan? En daar denk ik wel dat je dan over moet durven nadenken.
Ja. Annelies, ik had mijn vragen vooraf ingestuurd, dat je er al even kon over nadenken samen met jouw team. Ik had een laatste vraag. Hè. Wat is jouw favoriete guilty pleasure? Maar ik zou toch nog graag een andere laatste vraag stellen. Dat is voor jou, ja, als hem jou te hard verrast, dan zeg het maar. Welke wet zou jij graag stiekem invoeren voor één dag? Die ook dezelfde avond weer ophoudt te bestaan. Of kies je toch voor de favoriete guilty pleasure?
Mijn favoriete guilty pleasure is luid meezingen in de auto. Dus dat doe ik nu iets minder vaak dan vroeger, omdat ik minder vaak alleen in de wagen zit en dan mis ik wel. Dus dat ontspant mij. Ik denk ook
het is
dat
niet zingen, dat je samen zingt met je chauffeur of
nee,
zo.
Nee, dat doen we niet. Dat is misschien best voor iedereen dat we dat niet doen. Maar ja, ik wil nog wel eens nadenken over die vraag. Een wet voor één dag. Weet je wat ik denk dat zou helpen, opnieuw zonder naïef te zijn, is dat we mildheid als eerste antwoord zouden hanteren. Ik denk dat we ook in de gejaagdheid en in de snelheid van soms de poging tot begrip of tot luisteren of tot empathie verliezen. En mildheid zou al veel oplossen. Soms zegt men wel eens, je moet er altijd van uitgaan dat iemand in een vergadering of in een contact of in een ontmoeting zit met een heel moeilijk persoonlijk verhaal. Dat kan iets heel treffends zijn, een ziekte, maar ook gewoon een slechte dag of iets dat mislopen is.
You just don't know.
En dus dat, als we die mildheid niet meer hebben ten aanzien van elkaar, dan denk je dat we elkaar verliezen en elkaar ook verliezen in de verbinding. En misschien moeten we dan gewoon de mildheid invoeren, maar dat is dan een wet die ik niet onmiddellijk 's avonds terug zou afschaffen.
Helemaal eens. Maar ik stem in elk geval op de wet voor meer mildheid.
Voilà.
Dankjewel, Annelies. Ik ben heel blij met je inzichten en je tijd. Het is, ik denk, 3 uur of 3:30 middags. Heb je nog leuke dingen op de agenda staan vandaag?
Ik heb nog een paar vergaderingen hier op het kabinet. En dan heb ik vanavond ook nog een gemeenteraad in Schoten, waar ik voorzitter ben.
Nog
dus
steeds.
Ik ga proberen in goede banen te leiden.
Ja, ja. Prima, dankjewel. En voor jou als luisteraar, fijn dat je er weer was. Aflevering 99 ondertussen van de Choose Life podcast. Dat wil zeggen dat we binnenkort ook een feestje vieren voor de 100ste aflevering. En wil je daarbij zijn, ga dan nog als de bliksem naar bensansen.com, want de opname is overmorgen al. Dankjewel en choose life.